Ik wil met u naar de brief aan de Efeziërs. De brief aan Paulus aan de Efeziërs. En daarvan hoofdstuk 2. En daar staat boven, uit genade zalig. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door overtredingen en zonden. Waar u nu voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de als overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot daar. En dan wil ik vanmorgen met u vooral stilstaan bij vers 8. Er staat, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God. Genade, dat is zo'n begrip dat we menen te kennen. Het is een begrip waar we een zekere inhoud aan hebben gegeven, omdat we het al zo lang uitspreken, omdat we het al zo lang gehoord hebben. En van de week hadden we Bijbelstudie en dan hadden we het over de rechtvaardigheid van God. En dan denk je van, goh, als je daarover nadenkt, over de genade van God, over de rechtvaardigheid van God. En een paar weken geleden heb ik de waardigheid van God belicht. Dan zijn dat zo van die woorden die bijna versteende uitdrukkingen worden. De waardigheid van God. God is waardig. En dan heb ik toen gezegd van, God haalt zijn waardigheid niet vanaf zijn status, maar van wie hij is. Zijn waardigheid is wie hij is. En niet omdat hij een hoogwaardigheidsbekleder is, maar omdat hij waardig is. En zo heb ik van de week ook op de Bijbelstudie gezegd van, wij als mensen, wij doen wel eens rechtvaardig, maar God is rechtvaardig. En dat is zoveel meer dan wij zijn. Wij proberen wel eens dingen recht te doen, dat lukt niet altijd, maar God is rechtvaardig. En God is genade. We hebben zo het idee van God geeft genade. Daarmee is zo'n beetje, je hebt dat beeld van een koning die de andere overwint. En dan is hij ze genadig omdat hij ze niet verplettert. Omdat hij ze niet allemaal terecht laat stellen. Of een schuldenaar die veel geld schuldig is aan iemand anders en dan is de ander genadig door uitstel van betaling te geven. Dat is zo is Europa nu genadig met Griekenland, want ze krijgen uitstel van betaling. Europa zal wel even nog. Hè? We zijn genadig. En dan hebben we een beeld van genade. Maar soms is het goed om te gaan nadenken van dat beeld dat ik heb van genade. Is dat wat God eigenlijk bedoelt? Is dat echt? En daarom wil ik vanmorgen met u twee vragen bekijken en met de volgende erop zetten. Waarom genade? En wat is genade? Waarom is God genadig? Waarom is genade nodig? En wat is die genade dan? Wat houdt dat dan op zich in? Waarom is genade nodig? En dat stelt Paulus heel duidelijk in vers 8 en 9. Hij zegt, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. God wil niet dat sommige mensen zich op de borst zouden kunnen slaan van ik heb gedaan wat God vraagt. Ik heb voldaan aan de wet die God gesteld heeft. Ik heb het recht om de hemel te betreden. Want ik heb gedaan wat er moest gedaan worden. En Paulus zegt, nee, dat is niks, dat is niet waar. Je bent uit genade behouden, niet uit jezelf, niets uitwerken. We kunnen daar dus niks aan doen. En daar hebben we het zo heel moeilijk mee. Wij zijn prestatiewezens. Wij hebben altijd de indruk dat we nog iets moeten doen, dat we nog iets moeten toevoegen. Ja, oké, we geloven God is genadig. Maar als God genadig is geweest, dan moeten wij ons toch op een bepaalde manier gedragen, opdat we die genade waardig zouden zijn. Opdat we die genade zouden verdienen. Nee, zegt Paulus, uit genade ben je behouden en niet uitwerken. Je voegt daar zelf niks aan toe. Het is gratis, zonder werken. Het enige dat wij bijdragen, is geloven. Het enige wat wij moeten doen, is geloven dat die genade er is. God is degene die geeft. Het enige wat ik moet doen, is geloven dat God het geeft. En dat in geloof dan ook aanvaarden. Beseffen, Jezus is naar het kruis gegaan, opdat ik zou leven. Dat is het enige wat wij kunnen doen. Als wij de idee hebben dat we nog iets moeten toevoegen, als wij het idee hebben van, ja, er is genade, maar nu, om dat te compenseren, moet ik goed gaan leven. Of ik moet proberen goed te doen voor mensen rondom mij. Want ik heb zoveel genade gekregen, hoorde van de week nog zeggen van, ja, als je eraan denkt van wat God voor u gedaan heeft, dan gaat je toch uit liefde bijna, maar dan toch uit zekere compensatie teruggeven. Want God heeft zoveel gegeven, dus is het toch maar normaal dat ik ook teruggeef. Maar dat is niet wat God wil. En toch hebben wij altijd die houding. En ik denk, het is zelfs een belediging voor God. Als ik denk dat ik nog iets moet toevoegen aan de genade van God, dan beledig ik God eigenlijk. Dan zeg ik eigenlijk tegen Jezus, van Jezus, je bent inderdaad gestorven voor mij op dat kruis, voor mijn zonde, opdat ik opnieuw zou leven. Maar dat is niet voldoende. Om echt aangenaam te zijn voor God, moet ik nog een aantal dingen doen, Jezus, want je hebt wel veel gedaan, maar het is niet genoeg, want anders ben ik niet aangenaam voor God. En dat is eigenlijk een belediging voor Jezus. Want Jezus zegt op het kruis, het is volbracht. Ik kan niks toevoegen, ik kon niks toevoegen en ik kan daarna ook niks toevoegen. Genade is gratis, vanaf het begin tot het einde. Ik kon niks toevoegen ervoor en ik kan daarna ook niks toevoegen. Genade is zonder werken. En dit is een belediging voor Jezus, een belediging voor God om te stellen, ik moet nog iets toevoegen. En Paulus stelt dat ook duidelijk in vers 5. Daar zegt hij, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Paulus stelt heel duidelijk, wij waren dood. Dood door zonden en overtredingen. En iemand die dood is, kan niks doen. Iemand die dood is, kan niks toevoegen. Die kan er niks aan toevoegen om levend te worden. Iemand die dood is, kan niet goed gaan doen om levend te worden. En dat is de status die wij tegenover God hadden. Wij waren dood door zonde en overtredingen. En je kan dus van een dode niet verwachten dat hij goede dingen gaat doen, opdat hij dan verdient om levend te worden. Dat is een dwaze gedachte. En toch zijn er een heleboel mensen die met die gedachte leven. Ik moet goed genoeg zijn om Christen, om door Christus aangenomen te worden. En Paulus zegt, dat is dwaasheid. Want we waren dood. En als je dood bent, kun je niks toevoegen. Je mocht de volgende erop zetten. Ja. Dus we zijn door genade behouden omdat we dood waren. Omdat we zelf niks kunnen toevoegen. Het enige wat een dode doet, is een onaangename geur verspreiden. Dat is het enige wat een dode doet. Voor de rest kan hem niks doen. Dus God verwacht er niks van. God verwacht daar niks van ons. Want we konden ook niks meer doen. We waren dood door zonde en overtredingen. En als ik een aangename geur wil verspreiden en niet een doodsgeur wil verspreiden, dan moet ik het leven van Christus hebben. En God is dus genadig, omdat ik alleen maar kan leven door het leven van Christus. En ik wil met u lezen uit 2 Korinthe. 2 Korinthe 2, vanaf vers 14. Tweede brief van de Korintiërs, hoofdstuk 2. En dan lees ik vers 14. 2 Korinthe 2, vanaf vers 14. Daar staat, en God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan, voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Wij zijn voor God een aangename geur als we de geur van Christus hebben. Als ik het leven van Christus heb. En al de rest is kopieerwerk. En kopiëren, dat is je kunt nu ook tegenwoordig driedimensionaal kopiëren, dat kan. Je hebt inderdaad de Madame Tussaud-beelden, die lijken op een echt iemand, maar die hebben geen leven in zich. En die kunnen de geur van het leven niet verspreiden, die verspreiden de geur van was. Misschien niet meer de doodsgeur, want dat zijn ze ook niet. Ze kunnen niet dood zijn, want ze hebben nooit geleefd. Maar wij kunnen alleen maar de geur van Christus verspreiden als ik Christus heb. Johannes die zegt, van die de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zo simpel is het. Niet hoeveel ik goed gedaan heb en hoeveel ik niet goed gedaan heb, hoeveel zonden ik heb gedaan. Daar gaat het niet over. Die de Zoon heeft, heeft het leven. En die Zoon niet heeft, heeft het leven niet. God stelt het zo wit-zwart. Ik moet Christus zelf hebben om de geur van Christus te kunnen verspreiden. Het is de parfum van Christus waarmee ik overdekt word. Het is niet mijn geur, maar de geur van Christus, de levensgeur van Christus, bedekte mij. En dat gaat God rieken. En dat gaan ook de mensen rondom ons rieken. Dat zegt Paulus ook. En voor hen die zalig worden, hen die Christus kennen, is dat een levensgeur. En voor hen die God niet kennen, is die geur soms afstotelijk. Mensen die Christus niet kennen, die vinden die geur van Christus soms... Want die geur van Christus is veroordelend. Die zegt hen, je bent dood. Je bent dood, maar je weet het niet. En mensen hebben dat niet zo graag. Willen ze niet zo graag geconfronteerd worden met hun dood. En God laat het zien vanuit zijn standpunt. Vanuit zijn standpunt zijn wij dood door zondingen en overtredingen. De dood heeft zijn intrede gedaan in de schepping door de zonde. Zonde is dat wat scheiding maakt tussen mij en God. Dat is zonde. Alles wat tussen mij en God inkomt, is zonde. Alles wat scheiding maakt. En God heeft dus de fysieke dood in de wereld laten komen, opdat wij een beeld zouden krijgen van wat die geestelijke dood eigenlijk betekent. Ik denk, als God tegen Adam en Eva zegt, ten dagen dat gij van de vrucht eet, zult gij sterven. De Adam en Eva eigenlijk een beetje niet hadden van, wat is dat? Als je in een eeuwigheid geschapen bent, wat is sterven? En God heeft hun door de schepping, door de vloek op de schepping moeten laten zien wat er gebeurt. En onze fysieke dood is dus een beeld ook weer van de geestelijke dood. Het gescheiden zijn van God, het niet meer in staat zijn om iets te doen, niet meer in staat zijn om te communiceren, niet meer in staat zijn om liefde te geven, niet meer in staat zijn om goede dingen te doen, niet om slechte dingen te doen, ook niet, maar het is dood. En Adam en Eva hebben dat dood zijn moeten leren kennen. En aan de andere kant is dat dood zijn, is de dood die in de schepping gekomen, is een zegen. Ik denk dat we dat niet genoeg beseffen. Maar de dood is een zegen voor ons. Gelukkig sterven we. Als ik dat buiten zeg, dan zeg ik... Je hebt iets te veel gedronken. Nee, God laat ons zien. Gelukkig sterven we. Want anders zou dit bestel, deze maatschappij, voortdenderen zonder einde. Dan zou haat en nijd en moord en doodslag en diefstal en pijn zou blijven duren. Zonder einde. Dat is de hel. Het leven zonder God. En gelukkig heeft God dus de dood gegeven, opdat die dood, de fysieke dood, een poort zou zijn naar het leven. En we krijgen dus die 60, 70, 80 jaar hier om een keuze te maken. Je krijgt tijd. Dat is de genade van God. We krijgen tijd om een keuze te maken. Om te kiezen voor het leven. Dat was wat God ook al aan de Israëlieten voorstelde. We hebben heel dikwijls het idee van, ja, God stelt in het Oude Testament de wet voor aan de Israëlieten. Maar als je Deuteronomium leest op de berg Ebal, dan zegt God via Mozes, ik stel u heden de keuze, het leven en de dood. Kies dan heden. Kies voor het leven of kies voor de dood. En dan zegt God niet meer van jammer, je moet wetten houden om te leven. Hij zegt, kies voor het leven. En het gevolg van het leven is dat we Gods wet houden. God is ons tijds gegeven om een keuze te maken. En dat is Gods genade. God geeft genade door tijd te geven. God geeft nog eens opnieuw genade door Christus te geven. Ik krijg het eeuwige leven. Ik verdien het niet. Ik kan het ook niet verdienen, want ik ben dood. En weet u, daarom is Christus ook gestorven. Christus is gestorven om bij ons te kunnen komen. Wij zien de dood van Christus te dikwijls en te veel alleen maar als losprijs. Maar Jezus stierf om bij ons te kunnen komen. En ik wil met u naar die tekst, Efeze 4, vers 8. Dat is belangrijk. Jezus stierf om bij ons te kunnen komen. Er staat in Efeze 4, vers 8. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij aan de mensen. Jezus ging in het dodenrijk, wat de gevangenis is voor ons, want wij kunnen daar niet uitkomen. En er staat dat Jezus de gevangenis gevangen genomen heeft. Wat dus wil zeggen, hij is de baas van de gevangenis. En hij heeft de deur opengezet. Zeg van, ik ben de deur, ik ben de weg naar het eeuwige leven. Je kunt eruit. Want ik ben in het dodenrijk geweest. En daarom is Jezus gestorven, niet alleen als losprijs voor onze zonden, maar omdat hij in de plaats zou kunnen komen waar wij zijn, in het dodenrijk, om op die manier de kracht van het dodenrijk te verbreken, de gevangenis gevangen te nemen en de kracht van de gevangenis te verbreken. En daarom is Jezus ook gestorven. Daarom kon God niet alleen maar zeggen van oké, zand erover, ik vergeef jullie zonde. En dat zou niet genoeg geweest zijn. We zaten gevangen in de dood. En Jezus moest tot in die gevangenis komen om die gevangenis te breken. En daarom is Jezus gestorven. Het is niet alleen maar dus, Jezus is gestorven als losprijs voor mijn zonde, ja ook. Maar ook om ons vrij te maken. Want als je, stel dat je in miljoenen schuldig bent en je komt bij je schuldeiser en die zegt van oké, ik veeg alle schulden weg. Dat is plezant. Dan moet je de schulden niet meer betalen. Maar je bent eigenlijk nog altijd straatarm. En wat God in Christus doet, is dus niet alleen zeggen, ik veeg uw schuld weg, ik heb de losprijs betaald. Maar God zegt in Christus, ik maak u erfgenaam van mij. Dat is eigenlijk of uw schuldeiser zou zeggen van, ik scheld uw schuld kwijt en jij bent nu mijn zoon. En de rijkdom die ik heb, is de uwe. En in Christus hebben we dus niet alleen maar een losprijs, maar we zijn erfgenaam geworden, deelgenoot aan Christus. En dat is een enorme rijkdom. We zijn levend geworden in Christus en we krijgen dezelfde positie als Christus. We hebben deel gekregen aan de rijkdom van Christus. God is ons zo genadig. Dus genade is niet iets dat je verdient, het is iets dat je krijgt. Ik ben een zoon geworden door geboorte. Een zoon word je door geboorte. Omdat je wedergeboren bent. Niet omdat ik mij heb naturaliseren als kind van het Koninkrijk van God. Maar omdat ik door de geest geboren word. En dan krijg ik een nieuw leven. En dan mag ik de volgende zet erop zetten. En dan moet ik met dat nieuwe leven gaan werken. En dan is de vraag misschien van, hoe leef ik dan door die genade? Want dan heb ik door genade een nieuw leven gekregen. Hoe leef ik dan met die genade? Want ook daar hebben we soms een beetje een vertekend beeld. En ik wil dat toch een beetje uitbeelden. Je moet je voorstellen, dat is een beetje het nieuwe leven dat we dan gekregen. Daarvoor stonden daar zonden op. Leugens, bedrog, onreine gedachten, etc. Dat is hoe wij eruit zien. En dan denken we van, oké, genade, dat betekent God veegt de spons erover. God veegt onze zonde weg. Want er staat, het bloed van Jezus reinigt mij van alle zonde. En dat is wat er gebeurt. Ik word gereinigd van alle zonde. En zijn we blij, we zijn christen geworden. En dan hebben we problemen. En dan doen we terug een kleine leugen. Is dat kleiner? Dan doen we een klein beetje bedrog. En een klein beetje onreine gedachten. Maar elke kleine spat op je leven mag dat je niet meer rein zijn. Mag je niet meer... Dan voelen we ons onwaardig voor God. Want kijk eens, en dat is wat Satan doet. Hij zegt van, kijk eens, vriend, jij zegt dat je christen bent, maar kijk eens. Je liegt af en toe een beetje. Je doet het misschien wat je niet past, stiekem. Je hebt wel eens onreine gedachten, maar dat zeg je niet. Natuurlijk, dat zeg je niet. Maar je hebt ze wel. En opnieuw gaan we naar God en we belijden onze zonde. En God zegt, oké, ze zijn vergeven. En dan denk ik ook... Ah, ik ben verkeerd bezig. Ik moet mijn leven vullen met de dingen die Jezus deed. Ik moet liefde hebben zoals Jezus lief had. Ik kan liefde. En ik moet geduldig zijn zoals Jezus geduldig was. En ik moet vrede hebben zoals Jezus vrede had. En denk, wauw, nu ben ik goed bezig, want ik kan positieve dingen erin douwen. Ik ben goed bezig. En dan laat God druk toe in uw leven. Collega's die ambetant doen, buren die ambetant doen, uw kinderen die ambetant doen, uw ouders die ambetant doen, uw broeders en zusters die ambetant doen. En het wordt een klein beetje... Ik word een klein beetje liefdeloos. En ik word een klein beetje ongeduldig. En ik krijg een klein beetje onrust en onvrede in mijn leven. En Satan zegt, hey, kijk, met alle goede bedoelingen, hè? Vriend. Je probeert lief te zijn, maar als het erop aankomt, onder druk. Je probeert vrede te bewaren in je hart, maar onder druk. Je probeert rust te bewaren, maar onder druk. En je raakt een klein beetje van gefrustreerd. En dan gaan we laten zien wat ik van God doe. Het is niet helemaal schoon, maar het geeft het idee weer. God is niet altijd bezig met de spons. Dat is een beetje het idee dat wij hebben. Ik doe zonde en ik ga belijden en God vergeeft. God veegt met de spons. Maar God zegt, ik bekleed u met Christus. Ik bekleed u met Christus. En zo zie ik u. En dan mag Satan van alles en nog wat proberen u wijs te maken van... Jongens, met u, dat wordt toch niet gezegd. Inderdaad. Dat is waar. Maar ik ben gestorven. En er is geen veroordeling meer voor mij, Satan, want ik ben gestorven. Weet je nog wel? Ik ben dood voor de zonde. Mijn schuld is met Christus gestorven op het kruis en ik ben nu met Christus opgestaan en ik ben bekleed met Christus. En God ziet mij in Christus. En niet in mijn fouten. God ziet mij in Christus. Ik heb de volheid en de reinheid van Christus in de ogen van God. En opnieuw, dat is enorme genade. Want het komt er dus niet op aan hoeveel ik presteer, hoe goed ik mijn best ook doe als christen. Nee, want ik ben bekleed met Christus. Ik wil u dat toch lezen uit Galaten, want anders denk ik dat fantaseer. Dat is Galaten hoofdstuk 3. Galaten 3, vers 23. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten tot het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus Jezus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Ik ben met Christus bekleed. Dat is de genade van God. En God ziet ons in Christus aan en wij zijn aangenomen in Christus. En dan wil God dat dat leven van Christus in mij zichtbaar wordt. En God vraagt niet dat ik ga proberen te kopiëren, dat ik ga proberen om Jezus na te doen. God vraagt alleen maar, besef wie je bent. Besef dat je dood bent. En laat het leven in je zichtbaar worden. Probeer geen leven na te doen. God wil niet dat we de strijd aanbinden om beter te gaan leven. Want dat is een strijd die je verliest. Dat is het proberen op te poetsen van de oude mens. Probeer niet uw oude mens op te poetsen. Blijf een oude mens, blijf een dode mens. Ook al balsendum, ook al gieten er wat zalfjes over. God zegt, je moet het nieuwe leven van Christus in je leven laten. Je moet Christus leren kennen. En zijn leven in je openbaar laten worden. En dan wil ik nog met u lezen uit Galaten 2. Dat het ook heel duidelijk zegt. Galaten 2, vanaf vers 17. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Staat er, hè? Want als wij dan die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde geworden? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Dus God zegt van, je moet niet opnieuw proberen die dode op te poetsen. Dat is flauwe zever. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als de gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Paulus zegt van, herken dat je gestorven bent, maar besef, ik ben bekleed met Christus. En ik mag het leven van Christus openbaren. En dat is wat God in mij wil zien. Niet proberen oppoetsen. En dan zou ik zeggen, oké, dan is genade, genade is er altijd. En ik moet mijn zonden niet belijden, want ik ben overkleed met Christus. Dat is waar. Vanuit Gods standpunt is dat 100% waar. Maar ik denk dat God wil dat we voor onszelf zonde beleiden, omdat die op ons hart drukken. En omdat we nog wel een ambassadeur van Christus zijn in deze wereld. En de dingen, als wij zeggen van, oh, wij mogen zondigen, want het speelt geen rol, we worden toch vergeven, dat is voor een stuk waar. Maar het geeft een vertekend beeld aan de wereld van wie God is. En God wil dus dat Christus in mijn leven openbaar wordt. En als er dingen zijn die Christus beeld besmetten, dan is het goed om die ook terug aan het kruis te brengen. En God is een genadig God. En God begint altijd opnieuw. Zeg maar, oké, je hebt teruggeprobeerd met je oude mens dingen te presteren. Ik vergeef u. Denk eraan, je bent bekleed met Christus. Je hebt zijn leven. Je bent geen arme christen. Je bent erfgenaam van God. Mede-erfgenaam met Christus. Amen.